In Openbaring hoofdstuk 7 hadden wij eerst deze 144.000 dienstknechten Gods uit vers 3. Namelijk 12 maal 12.000. 12.000 uit elk van de 12 stammen van Israël. Want zo heet dat. Die dan ook opgesomd worden. En ik heb u gezegd natuurlijk dat het een en ander verband houdt met het einde van de 70ste week. Het begin van de bekering van Israël. En daarmee op zijn minst het herstel van Israël in de functie van koninklijk en priesterlijk volk. En dus in de functie, populair gezegd, van zendingsvolk. Dat het woord van God zou verspreiden en dus prediken over de gehele aarde. En dat is wat dienstknechten van God primair zouden doen. Het is wat hier besproken wordt. Het is het eerste wat zou moeten gebeuren na de 70ste week, als uitvloeisel en resultaat van de officiële bekering van Israël. Ook al begint het dan op dat moment nog maar met officiële bekering van het Joodse volk. Maar het is de inleiding tot al wat er verder komt. Daarna hebben wij in Openbaring 7 een schare van die, waarvan staat die niemand tellen kan. En zover ik me herinner heb ik u gezegd, dat betekent niet dat het een ontelbare hoeveelheid is als zodanig, maar het betekent dat niemand er rechten op kan laten gelden, dat het niemands eigendom is. Het is van de Heer zelf. Want tellen wil zeggen tot zijn bezit rekenen. Net als het begrip meten. En we vinden dat heel de Bijbel door zo uitgedrukt. Hoe dan ook, een grote schare die niemand tellen kon. Vers 9, uit alle natie, geslachten, volken, talen staan voor de troon en voor het lam. Dat wil zeggen, zij worden geacht gelovigen te zijn, zoals verderop ook beschreven. En het punt is dat logischerwijze zij, deze gelovigen, het resultaat zijn van de prediking van het evangelie, meer in het bijzonder door die 144.000 dus. Logischerwijze gaat het zo. Je hebt 144.000 zendelingen en de vraag is meteen, en werkt het wat uit? Heeft het resultaat? En het antwoord is ja, want er is zo'n schare vervolgens die niemand tellen kan, die niet toekomt aan dat beest, weet u wel. Uit, laten we zeggen, hoofdstuk 12, dan wel hoofdstuk 13, niemands eigendom is. Het is het eigendom van de Heer zelf. Dat blijkt ook, want ze worden gevonden rondom de troon, voor de troon en voor het lam, en bekleed met witte klederen, dan zijn zij het eigendom des Heren van Christus. Er bestaat een theorie men heeft soms het idee of dat deze woorden eventueel uit vers 9 zouden kunnen slaan wel degelijk op Israël als zodanig. Want ja, een schare die niemand tellen kan, ja, dat kan ook gewoon Israël zijn. Uit alle natie, geslachten, volken en talen, ja, hoeveel schriftplaatsen wil u hebben? Waar staat dat God Israël zal terugverzamelen uit alle volken waarheen hij verdreven heeft, van de vier hoeken der aarde? Dat zou allemaal eventueel nog kunnen, maar je raakt dan in de eerste plaats in een chronologisch probleem, want je had ze dus al in de voorgaande verzen. Nou, is dat niet zo'n sterk argument, maar je had ze al in de voorgaande verzen, want anders kun je er niet 144.000 verzegelden hebben uit al die stammen van Israël. Maar je raakt daarna wel in een probleem, want er staat in vers 4 de vraag, nou vers 3 al, wie zijn zij? En van waar zijn zij gekomen? Vers 14 en 13, vers 13. Deze die bekleed zijn met de lange witte klederen, wie zijn zij en van waar zijn zij gekomen? Dat is gewoon de vraag en het antwoord is, Heere, gij weet het. En het antwoord is, deze zijn er die uit de grote verdrukking komen. Maar we hebben nog niet meer gehad dan de 70ste week van Daniël. En daarin was wel sprake van reeds de grote verdrukking, maar dan toch vooralsnog beperkt tot Joodse staat en natie. tot het Joodse volk. En als je het dan hebt uit alle geslachten, talen, volken, natie en bovendien uit alle stammen van Israël, dan heb je een chronologisch probleem. Want het zou pas die grote verdrukking, die komt pas goed na de 70ste week van Daniël over alle volkeren. Want daarvoor en in de 70ste week dus komt het echt alleen over de Joodse natie en verder niet. Dus dat is een tamelijke onmogelijkheid. De grote verdrukking eigenlijk moet nog beginnen. Nou ja, in theorie, officieel, het is begonnen. Maar het punt was nou juist dat we in hoofdstuk 7 vers 1 lazen. Dat die grote verdrukking eigenlijk nog even niet begint. Want eerst moeten die 144.000 nog bij elkaar verzameld en aangesteld worden. Met andere woorden, het moet allemaal nog komen. En als je ze hier al hebt, degene die uit de grote verdrukking komen, dan zou dat wel, zou dat in dat verband, ja, zou dat nooit kunnen slaan op die 144.000, want die verdrukking moet in de praktijk nog flink beginnen. Dus dat gaat niet. Maar nog een heel andere is, dat er, wat er daarna staat, vanaf vers 15... Want dat zijn de versen waaruit blijkt dat je hier in deze gedachtegang al helemaal terecht bent, in elk geval in de 1000 jaren. Daar heb je nog wel niet van gehoord, over 1000 jaren, want dat staat pas in Openbaring 20. Het is ook eigenlijk van minder belang, dat hele idee van 1000 jaren. Waar het over gaat namelijk, is over dat het koninkrijk van Christus op aarde gevestigd zou worden. Dat dat gebeurt in een tijd die heet Dag des Heren. Dat het beschreven wordt als een tijd van benauwdheid, van oordelen, van verdrukking, van grote verdrukking. Maar dat is verhoudingsgewijs een korte periode. En als dat achter de rug is, dan is het Messiaanse Rijk op aarde definitief gevestigd. Maar dat koninkrijk wordt hier beschreven. Namelijk vanaf vers 15, of vers 14 dan eerst nog maar, waar staat: ze hebben hun lange klederen gewassen, hebben hun lange klederen wit gemaakt in het bloed des lams. Daarom zijn zij voor de troon van God en dienen hem dag en nacht in zijn tempel. En die op de troon zit zal hen overschaduwen. Zij zullen niet meer hongeren en zullen niet meer dorsten. De zon zal op hen niet vallen, nog enige hitte. Ontleent trouwens aan oud-testamentische uitspraken over de Messiaanse tijd, over nieuw-testamentische tijd, over het koninkrijk dus. Want het lam dat in het midden des troons is, zal hen weiden en zal hun een leidsman zijn tot levende fonteinen der wateren. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen. Vooral die laatste uitdrukking vind ik zeer doorslaggevend. Omdat de uitdrukking hier bewijzen van prematuur beschreven wordt. Want hij komt eigenlijk uit Openbaring 21, uit dat visioen over dat Jeruzalem dat uit de hemel zou nederdalen. Dat is een uitbeelding van het koninkrijk als zodanig. Daar hebben we het voorlopig niet over, maar dat is een uitbeelding van het koninkrijk als zodanig. En daar zijn ze dus inmiddels ingegaan en daar gelden deze dingen. Kortom, in hoofdstuk 7 word je in één keer gebracht vanaf het einde van de 70ste week. Eind van Openbaring 6 dus. Vanaf het einde van de 70ste week tot in de 1000 jaren. En hoe gebeurt dat? Wel, doordat het evangelie gepredikt gaat worden, nu eindelijk, en door het hele volk Israël, officieel, door alle stammen van Israël, van de koninklijke priesterlijke volk. En dat volk is dus een volk van eerstgeborenen sowieso, uit dien hoofden. Maar vervolgens heeft het tot resultaat de schare die niemand tellen kan uit alle volken. Want ja, het is de definitieve, ultieme vervulling van de belofte aan Abraham. In u en in uw zaad zullen al de geslachten des aardrijks gezegend worden. Daar gaat het dan. En aan het eind van het hoofdstuk, het eind van Openbaring 7, wordt vervolgens dus weer gewoon de draad opgenomen. Want dit was vanuit de situatie van het eind van de 70ste week, bekering van Israël officieel, was het een uitstapje meteen naar tot in de 1000 jaren, wat dat voor positieve gevolgen zou hebben. Maar daarna wordt de draad weer opgenomen met alle ellende die niettemin over de wereld als zodanig zou komen. In diezelfde tijd overigens. In de dagen van die grote verdrukking. En die worden nog beschreven in de volgende hoofdstukken. Hebben we die nog? Goed. Want die draad wordt ook uitdrukkelijk opgenomen. Dat kan je niet missen. Ik zeg altijd, zo moeilijk is het nou ook allemaal weer niet. Maar je kan het niet missen, want hoofdstuk 8 begint met... en toen het zevende zegel geopend had. Dan zeggen we, oh ja, we waren bezig met het openen. Althans, we stonden erbij en we keken ernaar. Wij waren bezig met het openen van die 7 zegelen in openbaring 6. En we waren pas bij zegel nummer 6. Toch? En onder het 6e zegel werd er een grote aardbeving, 6 vers 12. En de zon werd zwart als een haren zak en de maan werd als bloed. En dat is de beschrijving van gebeurtenissen aan het eind van de 70e week van Daniël. Zoals zoveel plaatsen in de Bijbel. Dat kan niet missen, dan weet je waar je bent. Nou, dat is geweest en nu wordt gezegd in 8 vers 1... toen het 7e zegel geopend had, enzovoorts. Hebben we die nog? Hoofdstuk 8 sluit dus eigenlijk naadloos aan bij hoofdstuk 6. Ik mag het waarschijnlijk niet zeggen, maar dat hoor ik dan later wel. Maar je zou vanuit hoofdstuk 6 gewoon doorlezen in hoofdstuk 8... en dan mis je hoofdstuk 7 niet eens. Echt niet. Bovendien, dat Israël het evangelie zou prediken aan alle volkeren, dat weten we sowieso wel. Want dat is de roeping van Israël. We kennen allemaal Israël als uitverkoren volk. Dus moet je ook allemaal weten wat dat betekent. Dat ze het woord van God zouden bekendmaken over de hele aarde. Dat hebben ze nog nooit gedaan. Dat gaan ze dus doen zodra ze tot bekering gekomen zijn officieel. En van Lo Ami weer Ami geworden zijn. Dat is het eigenlijk. Zo gaat dat in de toekomst verder. Ik bedoel, dat hoef je niet noodzakelijk in openbaring 7 te lezen. Het enige bijzondere in openbaring 7 is dat er staat, ja, het is inderdaad Israël, maar let op, het is per delegatie. Dat wil zeggen, elke stam wordt vertegenwoordigd door 12.000 personen die stuk voor stuk verzegeld worden voor dat doel. Het is maar niet algemeen dat volk. Maar het zijn uit dat volk zijn het 144.000 die speciaal in dat ambt gesteld zijn geworden. Dat lees je elders in de Bijbel niet, maar wel hier. Het idee van verzegeling trouwens vond je wel eerder, maar dat heb ik u laten zien vorige keer of wanneer het maar was. Niettemin, hoofdstuk 8 gaat gewoon verder waar hij nog steeds was. Namelijk bij het 6e zegel en dan komt het 7e zegel. Het slot van die hele reeks. Toen het 7e zegel geopend had, dat is dus echt na die 70e week van Daniël, daar ben je nu. En er staat een, werd er een stilzwijgen in de hemel omtrent van 30 minuten, waarna wij ons afvragen wat ze in dat 30 minuten dan gedaan hebben. De voor dode herdenking was het nog iets te vroeg, denk ik. Een 30 minuten vinden we altijd toch wel wat lang. Ja, het is weer bijna mei, dus ja, dan komt het allemaal weer voorbij. Er werd een stilzwijgen in de hemel omtrent van 30 minuten... en ik zag de 7 engelen die voor God stonden. Die ken je nog uit hoofdstuk 1 zelfs, hè. Die 7 engelen, 7 geesten, wat het maar was. En hun werden 7 bazuinen gegeven. Dat zijn ramshoornen. En er kwam nog een engel, een andere staat, maar dat betekent eigenlijk niks meer dan een andere engel. Nog een engel. In het Engelse, another. Dat is niet een verschillende, maar dat is gewoon nog eentje. Hè? Er kwam nog een engel en stond aan het altaar, hebben een gouden wierookvat, en hem werd veel reukwerk gegeven, opdat hij het met de gebeden allerheiligen zou leggen op het gouden altaar dat voor de troon is. Een engel met veel reukwerk, om dat met de gebeden allerheiligen te leggen op het gouden altaar dat voor de troon is. Dan moet je toch een beetje kennis hebben van de inrichting van de tabernakel. En wellicht later de tempel. Want u weet hoe het is. In de tabernakel, in het heilige der heiligen, in het binnenste heiligdom, daar bevond zich de ark des verbonds. Maar die wordt in Hebreeën, nergens anders, in Hebreeën gelijkgesteld met de troon van de Messias, van Christus, van de Heer Jezus Christus. En wat daar heet de troon der genade, is de verwijzing naar de ark des verbonds achter het voorhangsel. Want het idee is dat wij door het voorhangsel, achter het voorhangsel, zouden binnengaan in het heiligdom tot de troon der genade. Nou, in het heilige der heiligen, achter het voorhangsel, is niks anders dan de ark des verbonds. De kist van hout, overtrokken met goud, met daarop een massief gouden deksel, met daarop de cherubim, zijner heerlijkheid. Waarvan gezegd werd door de Heer dat hij van tussen de cherubim en dus van op de ark des verbonds tot het volk zou spreken. Ex cathedra. Van zijn troon. In de praktijk. Ex corona is het dan. Hè? Nou ja, laat me zitten. Hè? Nou, vanuit de kroon, ja. Toe maar. Maar dat beeld moet je even vasthouden. En als er dan voor de troon een gouden altaar is, wel nu, voor de ark des verbonds stond inderdaad, dat is ook Hebreeën hoofdstuk 9, stond inderdaad het gouden reukofferaltaar. Weliswaar nog in het heilige. Dat wil zeggen, niet achter het voorhangsel, maar nog ervoor. Maar in Hebreeën 9 wordt het wel zo beschreven alsof die twee dingen bij elkaar horen. Het reukofferaltaar hoorde bij de ark des verbonds, stond daarvoor, alleen gescheiden door het voorhangsel, maar ze hoorden bij elkaar. Dat was het idee. En dat ligt voor de hand, want het reukwerk is de uitdrukking van, dat staat er hier gewoon bij, is een uitbeelding van de gebeden der heiligen. Het is een lieflijke reuk den Heren. Het is dat wat opstijgt tot God, om zo te zeggen. Dat wil zeggen, dat is bestemd voor degene die op de troon zit. Kortom, het reukofferaltaar is een uitbeelding van aanbidding, gebed in het algemeen, van en tot de Heer. En daarna wordt het in één adem gezegd, veel reukwerk, opdat hij het, en toen hebben de vertalers nog het woordje met tussengevoegd, omdat ze bang zijn dat wij het niet begrijpen. Waarschijnlijk is dat nog terecht ook. Maar met de gebeden der heiligen. Maar het punt is dat reukwerk is een uitbeelding van de gebeden der heiligen. Staat niet alleen hier, stond het niet al in hoofdstuk 5 ook? Ja, in hoofdstuk 5 vers 8 werd dat begrip al verklaard. Waar gesproken werd over de citeren, de gouden violen zijnde voor reukwerk, welke zijn de gebeden der heiligen. En dan gebeden in de breedste betekenis van de term. Alles wat de Heer aangeboden wordt. Of tot hem geofferd wordt. Tot zijn eer. Goed, en dan staat daar vervolgens over in Openbaring 8. En de rook des reukwerks met de gebeden der heiligen. Maar met moet je weglaten. Dan krijg je een appositie, dat is een stijlfiguur die wij in het Nederlands niet kennen, waarbij twee woorden gewoon tegen elkaar aan gezet worden en die dezelfde betekenis hebben. Heb je dat? Zoals in Romeinen 8. We zijn een hoop zalig geworden en dat is allemaal tot de aanstelling tot zonen, de verlossing van ons lichaam. Want aanstelling tot zonen en verlossing van ons lichaam hangt met elkaar samen als één geheel. En dat wordt weer verklaard in 1 Korinthe 15. Want zolang we vlees en bloed zijn, zullen we het koninkrijk niet erven. Dus we moeten eerst van het lichaam verlost worden. En dan erven we, want dan worden we tot zonen gesteld. Moeilijker is hier niet. En eigenlijk heb ik een beetje hekel aan zo'n constructie dat men dat zo'n woord ertussen zet. Hè. Namelijk zet men er ook wel eens tussen, de vertalers. Het is wel terecht, maar dan gaan ze die aardige stijlfiguur voor ons verklaren en daarmee verliezen we de stijlfiguur zelf. Dan moet het elke keer uitgelegd worden omdat we het niet meer kennen. Maar dat is wat het is. Hè. De rook des reukwerks, de gebeden der heiligen, ging op van de hand des engels voor God. En de engel nam het wierookvat en vulde dat met het vuur des altaars. Kijk, dat wordt allemaal in verband met het tabernakel beschreven. Want het vuur op het reukwerkaltaar in het heilige en voor de Ark des Verbonds in het heilige der heiligen, dat vuur moest afkomstig zijn van het brandofferaltaar. En dat stond buiten in de voorhof. Er mocht geen ander vuur opkomen. Waarmee het een en ander in elkaars verlengde gelegd wordt, letterlijk. Zo van, je moet het een en ander gebeurd is bij het brandofferaltaar. Daar moet verzoening gedaan worden. En pas daarna kan iets zijn tot aanbidding en tot een lieflijke reuk den Heren. Maar dan gaat via de weg van dood en opstanding uitgedrukt, ik zeg het nu wat korter de bocht, maar uitgedrukt in de brandofferaltaar. Hetzelfde vuur. En dat was weer het vuur dat de Heer zelf gegeven had van de hemel. Oorspronkelijk. Officieel. Nou goed. De engel nam het wierookvat en vulde dat met het vuur des altaars en wierp het op de aarde. En er geschieden stemmen en donderslagen en bliksemen en aardbeving. Waaruit je toch moet besluiten dat die stemmen, donderslagen, bliksemen en aardbeving, en wat voor ellende het voor de mens ook maar meer is, dat dat toch zou zijn lieflijke reuk den Heren en namelijk tot eer van God. En ik zeg, het wordt geforceerd, maar dat komt omdat het wis en waarachtig tot eer van God is als hij een oordeel brengt over een goddeloze mensheid. We vinden dat niet zo leuk, maar het is ook tot eer van God als een zondaar uit zijn genade behouden wordt. Dat is waar. Maar het is ook tot eer van God als een zondaar veroordeeld wordt. En gedood wordt omdat zo iemand geen recht op bestaan heeft. Heb u dat nog? Ja. Iemand zei, ja, maar God wil dat alle mensen zalig worden. Ja, God wil ook dat alle goddelozen gedood worden. Dat doet nog wat meer. Dat staat ook allemaal in de Bijbel. En er staat ook dat de bediening van Paulus een goede reuk is van Christus. Goede reuk van Christus. 1 Korinthe 1? Ik weet het niet. Een goede reuk is van Christus in degene die behouden worden en in degene die verloren gaan. Het is vervelend voor degene die het evangelie moeten prediken, denk ik altijd. Het is mooi als iemand het aanneemt, maar het tegenovergestelde komt vaker voor. En dat vinden wij niet zo mooi. Want het was nou niet de bedoeling. Niettemin zegt de Bijbel dat het tot eer van God is. Ja, of dat een troost is, weet ik niet. Maar we moeten het ermee doen. Zo zit het nou eenmaal. Ja. En dat is wat hier uitgedrukt wordt. Want hierna krijgen we de zeven engelen met zeven bezuinen. Dat is vanaf vers 6, staat er boven in mijn Bijbel. En ik kan u vertellen, het is allemaal dood en verderf, hoor, wat daar geblazen wordt op die bezuinen. He? Dat is niet best. Maar het is tot eer van God. Dat is de combinatie met die eerste vijf versen van dit hoofdstuk. Het is vuur op aarde, maar het is wel vuur van het brandofferaltaar en van het reukofferaltaar. Het is een oordeel over een goddeloze mensheid. Tot eer van God. Bovendien, ik geloof niet dat ik het nog uit hoef te leggen, Maar God wordt dikwijls oneervol bejegend, omdat men vindt dat hij een eind moet maken aan het onrecht in de wereld. En als hij het dan gaat doen, dan is men het er ook weer niet mee eens. Zie? Waaruit te concluderen van men wil sowieso geen macht boven zich hebben. En dat is het dan. Ja, als dat niet wil, heeft het geen zin om er verder over te spreken. Zie? Maar nu terug naar het begin. Want ik hoop dat u dat duidelijk is. Die vers 1 tot en met 5 is een inleiding tot. Het is een ritueel in verband met het reukofferaltaar en dat vuur. Een gebeden der heiligen, want heiligen bidden over het algemeen dan toch dat die ellende in de wereld een keer ophoudt. En of de Heer recht wil doen op aarde en zijn koninkrijk wil openbaren. Of als je dat allemaal achterwege laat, bidt men zonder erbij na te denken. Zelfs nog uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Wel, dat gebed gaat verhoord worden. En dat is wat hier beschreven wordt. Zo gaat dat. Nou ja, en dat is wat samengevat wordt dan in, althans voor een deel, in de rest van dit hoofdstuk. En daarna volgt nog het een en ander. Met links en rechts af en toe een uitweiding. Zoals we die net ook gehad hebben in hoofdstuk 7. Even een uitweiding vanaf een bepaald tijdstip naar de toekomst. Maar we beginnen bij vers 1. Toen het zevende zegel geopend had, werd er een stilzwijgen in de hemel omtrent van een half uur. Nou zou je nog kunnen bedenken dat halve uur uitstel, voordat die bezuinen gaan klinken, want dat is het ongeveer dan, hè, dat het halve uur uitstel misschien samenhangt met het uitstel dat we tegenkwamen in het voorgaande hoofdstuk. Namelijk die van vers 3. Beschadig de aarde niet, nog de zee, nog de bomen, totdat wij de dienstknechten onze schat zullen verzegeld hebben. En ik hoop dat u begrijpt dat ik de term een half uur niet al te letterlijk neem. Maar ja, een halve tijd in ieder geval. Een periode van vertraging die daartussen zit. Ik denk niet dat het dat betekent. Maar ik zal u wat anders vertellen. Kijk, een half uur, halve tijd had ik bijna, heb ik dat gezegd, halve tijd? Ja, in de profetieën, met name in Daniël, heb je ook een halve tijd. Ja, en daar is een halve tijd een half jaar. U weet, tijden, een halve tijd komt overeen met 42 maanden. Dan wel 1260 dagen, dan wel 3,5 jaar. Eén tijd, een dubbele en een halve, 3,5. De formulering is zodanig dat als je het niet geloven wil, hoeft het niet. Vind ik ook altijd wel aardig. Maar als je de betekenis zoekt, vind je die wel. Kan niet missen dan toch, hè. Maar halve tijd. Een half jaar wellicht. Is een half jaar genoeg om 144.000 te verzegelen? Nou, dat blijkt mij tot het kwart. Maar ik zal je wat anders vertellen. Wij missen wel eens vaker in de Bijbel een half jaar. Hier missen we dan zoiets, hè? Nou ja, uur staat er, maar uur betekent ook maar gewoon een periode, een tijd. Net als het woord jaar. Wij hebben dat als vaste uitdrukkingen genomen in onze taal en bepaald bovendien hoeveel uren er in een dag zitten en hoeveel dagen in een jaar. En dat hebben we allemaal precies gemaakt. Maar die woorden zelf hebben die betekenis eigenlijk niet. Het is nu het uur der beslissing, zong, hoe heet hij ook alweer? John Buurman. Ja, het is nu het uur der beslissing. Nou moet ik zeggen, hij zong wel erg langzaam, maar toch niet zo langzaam dat een uur voor dat couplet moest worden uitgetrokken. Ik spreek die man wel en hij had een goed gevoel voor humor. We hebben wel wat gelachen met hem. Maar vooruit, het is nu het uur der beslissing. Ja, het is nu de dag der genade, maar hoe lang duurt die dag eigenlijk al? Het is nu het jaar van het welbehagen des heren, maar hoe lang duurt dat jaar al? Waaruit je maar weer ziet dat niks zegt. Tenzij er dan in de context eromheen wat bij vermeld wordt, waardoor het ineens een specifieke betekenis krijgt. Als je gaat tellen, wordt het wat heel specifieker, hè? 1 en nog eens 2 en dan nog een halve, dat is tamelijk specifiek. Maar ik denk toch een half jaar. En het aardige is, wij zijn nog eens eerder in de Bijbel een half jaar kwijtgeraakt. Nou ja. Ja, je kan niet zeggen dat we het overgedaan hebben. Maar zoiets. Dat is heel ver terug. Dat is in Exodus 12, geloof ik. Hè? Nee, dat waren maar 40 minuten, geloof ik, hè, op die zonnewijze. Nee? Er is namelijk iets heel geks aan de hand. Namelijk, Exodus 12, vers 1. Dat is ter inleiding van de uitleiding. Ja, ter inleiding van de uittocht uit Egypte. De plagen zijn zo ongeveer achter de rug. Nog niet helemaal, overigens. Maar Israël wordt geïnstrueerd. Want men moet het Pascha toebereiden voor de eerste keer, vind je die instelling. En u weet hoe dat was. Men moest een lam nemen naar de huizen der vaderen, vers 3. Een lam voor één huis, indien een huis te klein is, vers 4. Zo nemen hij het en zijn nabuur, zijn nober, de naaste van zijn huis, naar het getal der zielen en ieder nadat hij eten kan. Gij zult rekening maken naar het lam. De bedoeling was dat er genoeg te eten zou zijn van het lam en ook dat er niks over zou blijven. Precies gepast. Gij zult een volkomen lam hebben, een mannetje, een jaar oud, van de schapen, van de geitenbokken. En men zou dat van de 10e tot de 14e deze maand in bewaring hebben. En de ganse gemeente, de vergadering van Israël, zal slachten tussen 2 avonden. En ze zullen van het bloed nemen en strijken aan de beide zijposten. En u kent dat allemaal wel, hè, toch? Mag ik aannemen hoe dat dan is, hè? En daarna komt die 10e plaag, waarbij allereerst geborenen gedood worden door de, hoe wordt dat genoemd, de engel, de verderfengel, of hoe dat maar heet. En die gaat dan aan de deuren voorbij waar het bloed aangestreken is. Daar komt dat oordeel dan niet. Kortom, om niet prooi te worden van deze 10e plaag, moest men dit wel zo doen. De Israëlieten ook, hè? Juist de Israëlieten bedoel ik, natuurlijk. En dat gebeurt dan en daarna vervolgens de andere dag, want ze moesten staande eten, met de lenden omgehouden, helemaal klaar om weg te rennen met een volle maag. He? Nou ja, zoiets. Want de andere ochtend vroeg was het tijd om Egypte te verlaten. Toen zijn ze in zeer hoog tempo uit Egypte uitgetogen. Zo heet dat. Maar van deze gelegenheid staat in vers 1... De Heere nu had tot Mozes en tot de Aaron in Egypteland gesproken, zeggende, dezezelfde maand, deze maand, de huidige, die officieel, in de praktijk weet ik het nooit, maar die officieel begonnen was bij de verschijning van de nieuwe maan. Want officieel loopt de cyclus van de maan, van nieuwe maan naar nieuwe maan, gelijk op met wat men een maand noemt. En het woord maand is niks anders dan het woord maan. Dus daar komt de term vandaan. Dat er in de praktijk niet haalbaar is, omdat er verschillen in tijdslengte zijn, zal ik maar zeggen. Althans, in onze dagen, en dat is trouwens al lang zo. Dat mogen dan zo zijn, maar dat doet er nou niet de zaak. Het gaat om een beginsel, hè? Dus deze maand. Hoe oud is deze maand? Zo oud als de maan. Dat is makkelijk genoeg. Dus dan kun je redelijkerwijze de datum uitrekenen. Maar goed, er staat, dezezelfde maand zal u lieden het hoofd der maanden zijn. Zij zal u de eerste van de maanden des jaars zijn. En u weet, van als er ook in de Bijbel, hebben de maanden geen naam, maar een nummer. Zoals wij trouwens nog steeds doen in datumnotatie. Tenminste, ik doe het. En dan zeg ik, wat is vandaag, 22? 23. Het is 23-4 vul ik in. En dan, dat heb ik dan getypt. En dan meldt de computer op mijn scherm 23 april 2015. Ja, bij de les, zet het meteen om. Maar ik gooi maar een nummer erin. Het is trouwens zeer verwarrend, omdat wij bijvoorbeeld de maand september is de maand nummer 9 bij ons. Toch? Maar waarom heet die dan september? Want sept betekent 7. En oktober is de 10e maand, maar oct wil zeggen 8. U weet wel, van een septiem en een octaaf, broeder. Ja. En dan heb je nog november. Dat is van noon, de 9e. Maar het is bij ons maand nummer 11. Dus er is iets mee mis met onze maandnummering. En december is 10. Van DK, dat is 10. Dus wij hebben er ook aan geknoeid. Aan de maandnummering. Die was vroeger anders. En aanduiding als september, oktober, november, december betekent niks anders dan de 7e, de 8e, de 9e en de 10e maand van het jaar. Kortom, wij denken dat het namen zijn, maar in werkelijkheid zijn het ook getallen. In het echt. Alleen in een andere taal, zodat het ons niet meer opvalt. Dat is maar goed ook. Anders kwamen we helemaal in verwarring, want de nummers hebben wij veranderd in de loop der tijd. Hoe dat zo gekomen is, ja, omdat men heeft uitgevonden dat de geboorte van de Heer Jezus was op de 25e van de 10e maand. Maar bij de invoering van de christelijke jaartelling, in 500 zoveel van onze jaartelling over, maar de invoering van de christelijke jaartelling heeft men meteen de daaropvolgende maand genummerd met het nummer 1. Vandaar dat januari maand nummer 1 is. Dat was hij niet, het was altijd maand nummer 11. Maar pas bij de invoering van de christelijke jaartelling is men dat gaan, heeft men dat 2 maanden verschoven. Hebben jullie nog? Gek, hè? En als u nou weet dat in onze kalender die nummers verschoven zijn, ja, dan kan ik nu dit ook even uitleggen. Dan wordt het makkelijk. Want nou staat er, dezezelfde maand zal u lied het hoofd der maanden zijn. Zij zal u de eerste van de maanden des jaars zijn. Kortom, die bewuste maand, welk het maar was, wordt vanaf dat tijdstip maand nummer 1. Heb u dat? Men plakt het nummer erop. Maand nummer 1. Maar het was maand nummer 7. Of je dat in de Bijbel kunt terugvinden, dat weet ik niet helemaal zeker. Uit het hoofd zou ik het niet kunnen zeggen. Ik herinner me alleen dat ik het ooit nagezocht heb. Maar er heeft nooit iemand over getwijfeld, zal ik maar zeggen. Dat zo is. Dat deze maand was maand nummer 7 en het is maand nummer 1 geworden. En bij uitzondering heeft de maand nog een naam ook. Zelfs 2. Want 4 maanden van het jaar hebben wel een naam gekregen. Dat zijn die maanden die precies zitten op de overgang van de seizoenen. En die namen zijn eerst overgenomen uit het Aramees. Dat wil zeggen uit Babel. Want toen heeft men het allemaal ingericht en vastgelegd enzovoort. En vervolgens hebben sommige maanden dan ook nog, ook in de Bijbel bedoel ik dan vervolgens weer een Hebreeuwse naam. En inmiddels hebben alle maanden van het jaar een Hebreeuwse naam, overigens. Maar die maar even terzijde. Maar het was de maand Nisan, maar dat is de Aramese naam feitelijk. De Babylonische naam. De Hebreeuwse naam is Aviv. Habib mag ook, want het is met een B, met een B twee keer. Hè? Aviv, Tel Aviv, dat is de korenaar, de heuvel van de Aviv. Habib, hoe men het maar uitspreken wil, hoe men het maar opschrijft, dat doet er nou verder niet toe. Maar de zevende maand van het jaar werd hier ineens tot eerste maand van het jaar. Nou ja, met terugwerkende kracht kan niet, want dan moeten ze een half jaar overnieuw doen. En dan wordt het het toneelspelletje, zei koningin Beatrix, toch? Of wie was het? Die zei dat toch?
Beatrix.
Ja. Wanneer was dat toch? Bij het installeren van de Kamerleden, geloof ik, in de tijd. Hè? Van het kabinet?
Ja.
Of van de ministers? Oh, ja. En toen had de camera niet meegelopen of zo. Toen moest het overnieuw. Moest het allemaal voor de flauwekul nog een keer doen. Toen wilden ze niet. Dan wordt het een toneelspelletje. Maar u ziet de regie van Hilversum, Bussum, of waar het maar was. Die regie heeft het in werkelijkheid de touwtjes in handen. Dus ze deden het overnieuw. Maar goed, dat kan nou eenmaal niet iets overnieuw. Want het was al gebeurd. Dus met andere woorden, dat halve jaar verspringt. Je bent dus in de tijdrekening een half jaar kwijt. Want je had net gerekend maand 1, 2, 3, 4, 5... 6, en je was in maand 7 op de 10e dag om het paaslam in huis te nemen. En vanaf dat moment wordt het die maand ineens opnieuw nummer 1. Dus je bent maand nummer 7, 8, 9 tot nummer 12. Uit dat jaar ben je kwijt. Heb je die nog? En het heeft merkwaardige gevolgen. Toch. In heel die nummering van die maanden. U weet hoe dat is, hoe dat Joodse karakter is, wat ze doen. De Joden hebben dus twee keer nieuwjaar. Zeg maar. De een is inderdaad op 1 Nisan. 1 Aviv, maar ik zeg altijd Nisan. Op 1 Nisan, dat is in het voorjaar. Dat is de verjaardag dus van deze gebeurtenissen. Deze maand, de uittocht uit Egypte. Maar als de Joden nieuwjaar vieren, dan doen ze dat heus een half jaar later. Dat valt in september, oktober. Op 1 Tisri. Heb je dat? Dat is Joods nieuwjaar. Maar ja, er is een heel stuk over geschreven dat, in de Talmud, zal ik maar zeggen, onderdeel van de Joodse literatuur. Over Rosh Hashanah, het hoofd des jaars. En het begint met te zeggen, Rosh Hashanah, de nieuwjaarsdag, is 1 Nisan, deze, voor de berekening van regeerperiode van koningen en voor de berekening van de hoogtijden, van de feesten. En we in de Bijbel kennen we geen andere. Deze. Hier is het ontstaan van Israël als volk. Dat is maand nummer 1 en van daaruit wordt gerekend. En als je later in Leviticus 23 bijvoorbeeld, of waar het allemaal maar staat, wat staat op nog meer plaatsen, leest over de inzetting van, wordt dit herhaald, van het paasfeest, dan staat er op de 10e van de eerste maand. En daarna zult gij 7 weken tellen, dan kom je de 3e maand uit. En daarna in de 7e maand, op de 10e van de 7e maand, is grote verzondag. En op de 15e van de 7e maand. En al die nummering in de Bijbel is allemaal gerekend vanaf deze maand. Nisan. Niettemin, de Joden vieren Joods nieuwjaar op de eerste dag van de 7e maand. Hun 7e maand. Dat is september. Ergens. Hetgeen aardig klopt, want september betekent de 7e. Dus zij zitten wat nauwkeuriger dan wij nog zelfs. Hè? Dan bij ons is dat weer maand nummer 9. Wordt je al aardig in verwarring? Maar het eigenaardige verschijnsel doet zich voor dat hiermee de hele tijdrekening van Israël dus een half jaar verschoven is ten opzichte van heel de rest van de wereld. En ik kan het rustig zo zeggen, want het is weliswaar eeuwen geleden, geloof ik. Maar ik heb ooit eens een keer, dat heeft me een paar jaar gekost, maar heb ik al die data die ik in de Bijbel tegenkwam, zo van op de zoveelste van de zoveelste maand, dit en dat en zo, heb ik opgeschreven, want ja, dat wil je toch een beetje weten, want misschien valt het op iemand zijn verjaardag, weet je wel. Dus dat heb ik al opgeschreven op een verjaardagskalender. En dan krijg je toch merkwaardige dingen. Dan krijg je dus dikwijls dat bepaalde gebeurtenissen in de loop van de geschiedenis, verschillende gebeurtenissen, niet in min plaatsvonden op één en dezelfde datum, waar je normaal niet op komt, maar je vraagt je, wat was er nog meer op die datum? En een van de meest opmerkelijke dingen is dan dat men moet hier, dat staat hier, hè, men moet op de vers 3, de tiende deze maand, moeten ze het paaslam, moeten ze dat lam in huis nemen. Op de avond van de 14e slachten. En de 15e Sanderendaags begint het zevendaagse feest van Pesach, Pasen, ook genoemd het feest van ongezuurde broden. Begint op de 15e tot en met de 21e. Op de avond van de 14e moeten ze het paaslam slachten en eten. Maar op de 14e mag er al geen zuurdecem in huis wezen, want bij de paasmaaltijd mag er nergens zuurdecem zijn. Daar hebben wij nog steeds de traditie van de grote schoonmaak voor Pasen aan te danken. Bestaat nog steeds. Nou ja, in
hier
in
de oudere generatie.
Oké, okay, bij de oudere generatie. Ouder dan wij, hè, zuster? Ja. Oké. Okay. Ja, nee, was, bij mijn ouders was het wel zo in elk geval. Het hele huis ging leeg. Nou ja, niet alles tegelijk, maar. Ja hoor. Zelfs de keldertrap moest eruit en moest naar buiten in de tuin en afgeschropt. En wat het maar was allemaal. Maar het eigenaardige is dat op die punt 1, op diezelfde datum gebeurde nog wel het een en ander in de loop van de geschiedenis. Ik heb even mijn lijstje gepakt, ik kijk of het me dat gaat lukken. Op de 14e moest men het paas gaan slachten en eten, maar op de 10e moest men dus dat paaslam al uitgezocht hebben, in huis nemen om zo te zeggen. Maar op de 10e van de eerste maand, want dit is maand nummer 1 vanaf dit tijdstip, hè, de 10e van de eerste maand is men ook door de Jordaan getrokken onder Jozua. Dat hele gedoe met die Ark des Verbonds, eerst het water in en 2000 el erachteraan kwam het volk pas. Weet u nog? Er passeerde die Ark des Verbonds en toen het alle volk langs was, toen brachten de priesters ook de ark aan de andere oever. En volgens Jozua 4, vers 19, was dat op de 10e van de eerste maand. Dat is dezelfde datum van het inhuis nemen van het paaslam. Of ze die dag daar nog werk van gemaakt hebben, dat waag ik te betwijfelen. Maar dat doet er nou niet toe. Het staat op dezelfde datum gepland. Maar wij kennen die datum nog veel beter als de datum van de zogeheten intocht in Jeruzalem. Dan moet je wel wat rekenwerk verrichten, maar dat is algemeen erkend. Dit op de Joodse kalender. De 10e van de eerste maand. De 17e van de eerste maand was de opstanding van Christus. Op de 3e dag nadat hij gekruist was, en dat was de eerste dag van het feest van Pascha, dat was dus de 15e. De avond ervoor, de 14e, had hij met zijn discipelen de paasmaaltijd gegeten. Dat kan allemaal niet missen. Dus hij stond op de 17e op en het was de eerste dag der week. Maar iedereen weet dat de intocht in Jeruzalem was de eerste dag der week voor de opstanding van Christus, een week ervoor. Dus het was de 10e van de eerste maand. Waarop men het paaslam in huis moest nemen, waarop Israël in huis kwam, dat wil zeggen het beloofde land binnenkwam officieel. Zie? Maar het was ook de laatste dag van de 69e week van Daniël, waarbij de Heer op de Olijfberg was en het beloofde land, dat wil zeggen Jeruzalem, zou binnengaan. En daarom noemen we het hardnekkig nog steeds een intocht. Hoewel het dat niet was. Maar het was wel op die datum. En je leest het even na in Lucas 19 en dan weet je het zeker. Niet omdat daar de datum erbij staat, want die datum wordt berekend vanuit het Johannesevangelie. Maar in Lucas 19 staat erbij dat de Heer Jeruzalem toespreekt en zegt: och, of gij ook nog in deze uw dag, bekend het wat tot uw vrede dient, maar nu is het verborgen voor uw ogen, enzovoorts. Wat was er met die dag? Nou, het was de verjaardag het in huis nemen van het paaslam, maar het was de verjaardag van de doortrekker door de Schelfzee, enzovoorts. Hè? Het is dezelfde datum. En bovendien, dat is het belangrijkste, het was ook dus de laatste dag van de 69 weken van Daniël. En daarna was het ook nog de dag, of zal het zijn, de dag van de vernieuwing van de tempel volgens Ezechiël 40. En wat er verder volgt, dan komt die profetie, die is ook op die datum. En als u denkt dat dat een heel belangrijke datum is, dan zeg ik ja, maar de 15e, dat is dus de dag na het eten van het paaslam, de dag van echte uittocht uit Egypte. Ja, die vind je nog meer. Want het is de dag van het eerste paasfeest eigenlijk. Maar aangezien het volgens Exodus 12 dan ook nog is, want er staat ook nog in Exodus 12, exact 430 jaar na de roeping van Abraham, was het dus ook de datum van de roeping van Abraham, vermoedelijk de aankomst van Abraham in Canaan, op de 15e van deze maand, die toen nog de 7e maand was. Anders kan het niet exact op de dag nauwkeurig, want er staat er op de dag nauwkeurig 430 jaar geweest zijn. Met andere woorden, dat was op 15-7 en dit is op 15-1, maar het is wel dezelfde dag. En hier kom je bij mijn punt. We nemen wat langer omtrekkende beweging om het goed te laten doordringen. Mijn punt is dat de kalender van Israël dus in twee helften verdeeld wordt. 6 maanden en nog 6 maanden. En je zou die 2 keer 6 maanden gewoon naast elkaar eens moeten leggen om te kijken of er nog meer overeenkomst is. En die is er. En zelfs met grote nadruk. Maar goed, daar heb ik het zo verder over. Abrahams roeping. De uittocht uit Egypte, nummer 33, vers 3. Als u bijvraagt de 15e van die dag van de eerste maand, als de eerste dag van het feest van Pascha, was de dag van de kruisiging. De 15e van de eerste maand. Het was ook de laatste dag waarop het manna gegeven werd. Volgens Joshua 5, vers 11 en 12 kwam geen manna meer. Heb u dat? Oude achter zich gelaten, nieuwe aangebroken. En bovendien vind je op die datum dan nog een profetie over Egypte in Ezechiël 32, vers 17. En dan zit het ook nog in de geschiedenis van Esther, maar die is moeilijker uit te leggen, dus daar begin ik maar niet aan. En afgezien daarvan, 3 dagen, officieel 3 dagen na die 15e, ben je op de 17e. En dat is de meest merkwaardige datum, denk ik, omdat het de dag is van de opstanding van Christus. 17e van de eerste maand, nog steeds onderdeel uitmakend van het feest van Pascha. Maar omdat het de eerste dag van de week was, is het ook de dag van het offer, zo heet dat, van de eerstelingen garf. Gedurende de week van Pascha, na de Sabbat, op de dag na de Sabbat, moesten de eerste garven in de hand van de priester bewogen worden voor het aangezicht des Heren, als een beweegoffer. Maar het is een beeld van de opstanding van Christus. Maar het is die datum. Op die datum vind je trouwens ook Esther bij Ahasveros. Maar ja, die is moeilijk, zei ik al, want dan moet je een boel rekenwerk verrichten. Het is daarmee ook de datum van dat Haman gehangen werd. Wat een eufemisme is. Hij wordt op een paal gespitst. Maar vooruit maar weer. In de geschiedenis van Esther, de dood van de vijand. De vijand overwonnen. Op de dag van de opstanding van Christus. Die datum is het. 17e van de eerste maand. Haman gehangen. Mordechai verhoogd. En volgens de traditie, maar die heb ik in de Bijbel niet echt bevestigd kunnen vinden. Ik heb er geen Bijbeltekst bij, bedoel ik. Is volgens de traditie was het de dag van het doortrekken door de Schelzee. En ik heb lange tijd gedacht, kan wel traditie zijn, maar dat kun je niet halen in 3 dagen. Vanaf de uittocht uit Egypte tot, hoe heet die plaats ook alweer aan de Schelzee? Hoe heet die plaats ook alweer aan de Schelzee? Nuweiba, dat ga je niet halen in 3 dagen. Maar ja, er staat in de Bijbel dat de Heer hen op arendsvleugelen gedragen heeft en dat ze de hele nacht, dag en nacht zijn doorgelopen. Dat was een wonder, heb ik op school nooit meegekregen, op de zondagsschool. Maar toen ik het in de Bijbel nalas, toen kwam ik dat tegen. Toen dacht ik, nou, dat zou heel goed kunnen. Dan zijn ze de 17e, dat is de Joodse traditie, inderdaad, door de Schelzee getrokken. Dood en opstanding, toch? Opstanding? Ja. En het zal ook wel samenhangen met de aankomst van Abraham in Canaan. Aan de ene kant de roeping van Abraham en 3 dagen later aankomen in Canaan. Vanaf Haran naar waar hij maar naartoe ging, naar Sichem. Dat is te doen. Nou goed. Dan heb ik, oh, dan had ik er nog één. Maar letterlijk. Die is uit Genesis 8, vers 3 en 4, waar staat dat na de zondvloed dat de water van Noach, de water begonnen te zakken en dat de ark van Noach, dat schip dus, rustte op de Ararat op de 17e van de 7e maand. Maar het was voor de uittocht uit Egypte, dus het is die maand. Als je een naam heeft, nog steeds Nisan. Of Aviv. Net wat u wil. Zie? Nou, en het punt is nu, de aardigheid is nu, dat ik heb u nou die, wat data genoemd. En dan begin ik weer, want we begonnen bij de 10e van de eerste maand. Want dan ging het hier over het in huis nemen van het paasland. Laatste dag van de 69 weken van Daniel. En wat het maar was, intocht in Jeruzalem. Maar de aardigheid is, Dat een half jaar ervoor of daarna, dat doet er niet toe, met een half jaar verschil, want het is toch een half jaar verschoven. De 10e van de 7e maand is het grote feest op de kalender des Heren, van de gezette hoogtijden des Heren. Dat is namelijk Grote Verzondag. 10e van de 7e. En daarmee, ja, Grote Verzondag, Leviticus 25, vers 9. Voor zover ik schriftplaats heb, roep ik ze even. Maar u krijgt straks, als u wilt, krijgt u deze aantekeningen van mij mee. Het was ook het begin van het jubeljaar. Want dat begint bij Grote Verzondag, Loofhuttenfeest. Het is ook de dag van de inwijding van de tempel. 2 Kronieken 5. Vers 3 en 2 Kronieken 7 trouwens ook. Je moet gewoon schriftplaatsen soms met elkaar vergelijken, maar dat doet er nou niet toe. Die datum is het ook. En dan vieren ze ook een feest van 7 dagen. Vervolgens. Nee, is van die inwijding van die tempel onder Salomo is dat. Hè? Maar hou me even vast. 10-1, 10-7, maar het komt met elkaar overeen. Dan had je de 15e van de eerste begint het feest van Pascha, 7 dagen, tot en met de 21e. Maar op de 15e van de 7e heb je het feest van, hoe heet dat? Sukkot. Van Loofhuttenfeest. En bovendien, Oh nee, dat klopt. Ik wou wat anders zeggen, maar dat moet ik niet zeggen. Maar het is ook nog steeds de datering van de inwijding van de tempel. Valt daarmee samen. 15e tot en met de 21e van de 7e maand. Enzovoorts. Maar we hebben nog veel meer van die aardigheden. Want u weet waarschijnlijk niet, omdat het niet in de Bijbel staat, wanneer de Heer Jezus geboren werd. Welke datum? Staat niet in de Bijbel. Maar we weten wel dat het een half jaar was, zijn de 6 maanden, na de geboorte van Johannes de Doper. Er zit precies een half jaar verschil tussen. Ja, ik heb genoteerd, omdat het mijn aantekeningen zijn. Wat staat er? Oh, nee. Die eigenlijk helemaal niet voor de publicatie bedoeld waren, maar vooruit me weer. Maar ik heb genoteerd op de 15e van de 7e maand de geboorte van de Heer Jezus. Want kijk, dat is binnen enige maanden nauwkeurig toch wel na te rekenen, wanneer dat ongeveer geweest moet zijn. En als je daarna uitgaat van het idee dat het wellicht toch op een belangrijke datum op de Bijbelse kalender zou geweest moeten zijn, dat lijkt me toch voor de hand te liggen, dan heb je moeilijk een andere optie dan dat het was de 15e van de 7e maand, zijnde de eerste dag van het Loofhuttenfeest. Dat in zichzelf weer een uitbeelding is van het Messiaanse Rijk. Dus een mooie datum voor de koning van het Rijk om geboren te worden. Maar op een dag nauwkeurig kun je dat niet zeggen. Maar dat heb ik wel genoteerd. Bij gelegenheid. Maar dat betekent dus dat het precies een half jaar is na de geboorte van Johannes de Doper. En dat was dus alweer op de 15e van de eerste. Hebben we die nog? Nou, weet ik niet of ik het bij de hand heb, maar dan zal ik u nog even één noemen als ik hem vinden kan. Ja, hier heb ik hem. Het overlijden van Aaron, de hoge priester, op de gezegende leeftijd van 123 jaren, was op de eerste van de 5e maand. Ik heb er geen Bijbeltekst bij staan, maar eerste van de 5e maand. En het overlijden van zijn broer, de koning, dat wil zeggen, ik bedoel Mozes gewoon, hè, de koning van Jeshurun, was op de eerste van de 11e. Dat wil zeggen, de priester en de koning met een half jaar verschil. Grote verschil kun je trouwens niet hebben op de kalender dan een half jaar. Hè? Dat kan niet, dat heb je toch begrepen. Hè? Want daarna wordt het verschil weer kleiner, toch? Het is maximale verschil, zo ver mogelijk uit elkaar. Toch? Maar op de overeenkomstige datum. Nou, zo heb ik een heel schema van. Kijk, ik zal het je even laten zien, anders moet ik het straks uitleggen. Het gaat als volgt. We hebben hier 2 blaadjes naast elkaar. In de linkerpagina is steeds de eerste 6 maanden van het jaar achtereenvolgens. En de rechtse pagina is in de laatste 6 maanden. Dus links heb je maand 1, rechts heb je maand 7. Staat zoveel mogelijk gelijk op. En dan eerste kolom een dagnummer van het jaar, want die dag heeft 360 dagen. En ik heb het nummer ervoor gezet. Voor wat het waard is, maar voor studiedoeleinden schrijf je alles op. Dat hoef je het later niet nog eens te doen, hè? Uit te rekenen. En dan het nummer van de maand, het nummer van de dag. En dan de gebeurtenissen die erbij staan. Dus als u dat wilt, kunt u dat van mij krijgen. Maar waar het mij nou om gaat, is dit. En dan gaan we pauzeren. Waar het mij om gaat, is dit. Ik heb de stellige indruk dat deze scheiding tussen, laten we zeggen, priesterschap en koningschap, deze uiteenrukking van twee dingen die eigenlijk gelijk zijn en die bij elkaar horen te komen, dat dat nou eenmaal kenmerkend is voor de hele situatie onder de wet, waarin inderdaad koningschap en priesterschap en dus Mozes en Aaron gescheiden zijn, zijn een half jaar tussen. Iets dergelijks vind je trouwens ook bij de Heer Jezus en Johannes de Doper, want de Heer Jezus was de koning, ik bedoel, uit Juda toch, de erfgenaam van de troon, maar Johannes de Doper was een priester. Want zijn vader was dat. Ja, dat kan niet missen. Uit Levi. En daar zit ook dat halve jaar tussen. Het wordt specifiek vermeld in de Bijbel dat er het halve jaar tussen zit. Maar ja, onder het oude verbond zijn die dingen dan van elkaar gescheiden. Zijn het twee dingen geworden. Koningschap en priesterschap. Maar onder het nieuwe verbond kennen wij een koningschap, dan wel een priesterschap, naar de ordening van Melchizedek. Daar zijn het niet meer verschillende dingen en zijn de belangen ook niet meer tegengesteld. Daar is het één. De koning is de hoge priester en de hoge priester is de koning. Politieke omstandigheden verschillen niet van de religieuze omstandigheden. Het zijn geen twee dingen, het is één ding. Het is onder de wet. Waar wet heerst, is dat altijd gescheiden. Is het namelijk niet te handhaven. Vandaar dat de staat en de religie weliswaar dikwijls een huwelijk aangaan, maar in de praktijk is er niet mee te werken. En als er wel mee gewerkt wordt, dan is een van beiden maar dominant. Hè? Het gaat niet gewoon. Maar onder het nieuwe verbond weer wel. En op die grond lijkt het mij voor de hand te liggen dat als Israël tot bekering komt, een einde gemaakt wordt aan het oude verbond definitief en het volk onder het nieuwe verbond gesteld wordt, dat de kalender bij wijze van spreken weer teruggezet wordt. Maar ja, dan zit je met een probleem. Want kijk, stel nou dat, moet u luisteren, stel nou dat. Want ik ga maar van één kant uit nu even, gemakshalve. Stel nou dat de bekering van Israël plaatsvindt op de 10e van de eerste maand. Waarom niet? Ik bedoel, dat was het einde van de 69 weken van Daniël. En toen zijn de intocht in Jeruzalem. We zijn nooit verder gekomen, roep ik een andere keer weer, dan de Olijfberg. We zitten nog steeds op die Olijfberg te wachten. En straks, op de 10e van de eerste maand, op deze uw dag, weet u nog, zei de Heer, of gij nog op deze uw dag, enzovoorts. En hij zei, maar Jeruzalem zal verwoest worden, want nu laatste dag van de 70e week wordt Jeruzalem verwoest. Het is die datum, lijkt mij, en de Heer staat daar weer op de Olijfberg. Dus als ik moet kiezen, zo, welke dag zou dat zijn, welke datum zou dat gebeuren, zeg ik 10e van de eerste maand. Of zou het zijn grote verzoendag? Dat men tot bekering komt. En dan zeg ik, nou, achteraf maakt dat dus niks uit. Want ik verwacht dat het is de 10e van de eerste maand op de huidige gebruikte kalender, maar dat het alsnog met terugwerkende kracht de 10e van de oorspronkelijk 7e maand is en dat het dus grote verzoendag is. En daar heb ik nog een paar redenen voor, maar ik denk er nog over of ik u dat zal vertellen of niet. Want ja, je hebt, je hebt straks geen tijd, je moet koffie drinken. Kijk, Daniël 7 spreekt over 1260 dagen tot het eind van de 70e week. Maar daarna ook tot 1290 dagen. Op welke datum brengt je dat eigenlijk? En ook over 1335 dagen, dat is nog 45 dagen verder, op welke datum kom je dan eigenlijk uit? En kom je wel op een datum uit? Kijk, en dat maakt het dus interessant. Wat is er met die datum dan? Samenvattend lijkt het mij dus inderdaad zo te zijn dat het halve jaar uit Openbaring 8, vers 1, dat halve uur, slaat op dat halve jaar dat er inderdaad niet is als je van de eerste maand alsnog springt naar de 10e maand. dat dat in die dagen misschien wat problemen oplevert met betrekking tot de Joodse kalender. Ja, dat zou kunnen. Persoonlijk kijk ik er zo niet tegenaan. Persoonlijk kijk ik er heel anders tegenaan. Het levert namelijk antwoorden op vragen op. Wat mij betreft. Ik zal u zeggen welke. In Daniël 12, helemaal aan het eind van Daniël, worden wij achtergelaten met enige vraagtekens. Met de uitdrukking dat men zou wachten op 1290 dagen. En zelfs op 1335 dagen, die je dan brengen, eerst een maand, 30 dagen, een maand voorbij de 70ste week van Daniël, dus een maand nadat hij zijn voeten heeft gezet op de Olijfberg. Daar is dus iets met die datum, want dat staat in Daniël 12. En daarna staat er ook 1335 dagen. Dat is 75 dagen totaal na het eind van de 70ste week van Daniël. En dan ben je op de 15e van de derde maand. En dan is er ook wat. Want dat staat daar. Zeg ik het goed, 15e van de derde maand? De 25, sorry, ja. 25e van de derde maand. Ben je dan. Daar moet dus op een of andere wijze wat wezen met die dagen. Los daarvan, er zijn twee belangwekkende gebeurtenissen die moeten plaatsvinden en die in de Bijbel beschreven worden. Die moeten plaatsvinden betrekkelijk kort na de 70ste week van Daniël. Om met de eerste te beginnen, aan het eind van de 70ste week van Daniël, dat is dus na 1260 dagen vanaf het midden van de 70ste week, zal men de naam des Heren aanroepen en zal de Heer dus zijn voeten zetten op de Olijfberg. Want 70 weken totaal zijn bestemd over uw volk en die zijn dan om, dan verschijnt de Heer. Dat is de dag van de verwoesting van Jeruzalem, Zacharia 14, maar ook nog steeds Daniël 9, vers 27. Het is de dag van verwoesting, ultieme verwoesting van Jeruzalem. En dan, maar dan zou de Heer zijn voeten zetten op de Olijfberg. En dan zou de Olijfberg scheuren, Zacharia 14. En er zou een overblijfsel uit de stad en uit de staat zou vluchten uit Jeruzalem naar de woestijn. Naar een plaats in de woestijn haar van God bereid. Die leen ik even uit Openbaring 12, daar hebben we later dus nog wel eens over. Maar dat is in de praktijk naar Petra, in het gebied van Edom. Ik zeg altijd, dat is een makkelijke route. Je gaat gewoon vanuit Jeruzalem naar het oosten, dwars door de Olijfberg. Dan gaat de weg naar beneden, voor zover er een weg is. Gaat naar beneden, dan kom je precies uit aan de noordpunt van de Dode Zee. Dat is een heel eind naar beneden, dus loop makkelijk. Dan ga je rechtsaf. Kom je langs Engedi. Nou, de Dode Zee links, rechts, Engedi. En natuurlijk, hoe heet die berg daar? Masada. Masada, ik had die naam niet onthouden. Van een legendarisch. En je gaat gewoon maar door en door en door. Voorbij de Dode Zee, door. Dan is het nog, heet het, de Wadi Araba. Totdat je aan je linkerhand bovenop een berg iets wit ziet. Dat is de berg Hor. Dat is de berg waar Aaron sterft, stierf en waar hij opgevolgd werd door Eleazar. Hebben jullie dat nog? Dan moet je dus linksaf die berg, tussen die bergen door, loopt een weg en dan kom je in Petra terecht. En vanuit Petra kun je dan weer, vanaf Eldeer althans, heb je het zicht weer op die berg van de andere kant. Vanaf die berg heb je dus zicht op Petra, in elk geval. Maar goed, daar gaan ze dan naartoe. Maar we zitten nog te wachten op, en daar worden ze bewaard. Er waren trouwens al lui die daar bewaard werden in Petra. Daar was al een gelovig overblijfsel overigens. Vanuit de eerste helft van de 70ste week zijn de lui van als dan die in Judea zijn vlieden op de bergen. En men gaat niet weer het huis in om iets uit huis weg te nemen. Dat is vanuit de eerste helft van de 70ste week. En dat verzamelt zich daar. Maar de belangrijke gebeurtenis waar we op zitten wachten is simpelweg deze. Dat ook in Zacharia, maar dan een hoofdstuk eerder al, in hoofdstuk 13 en in hoofdstuk 12... beschreven wordt, zij zullen zien wie zij doorstoken hebben. En ze zullen hem vragen, wat zijn toch die littekenen in uw handen? Enzovoorts, staat daar beschreven. En als u mij vraagt, vindt dat niet plaats aan tent van de 70ste week, als de Heer zijn voeten zet op de Olijfberg, zonder maan de sterf zijn verduisterd, aardbeving, de stad wordt verwoest. Men moet als de wie de weerga. Dat is de bliksem trouwens, de weerga. Maar men moet zo snel mogelijk de stad en het land zien te verlaten, en men is op de vlucht. Maar wanneer dan zal hen het licht opgaan en zullen ze in de Heer, die zij hadden aangeroepen en die zijn voeten heeft gezet op de Olijfberg, zullen ze in de Heer Jezus herkennen. Nou, dat is als hij zich vertoont. Maar kennelijk later. En als u mij vraagt, daar in die verzamelplaats in de woestijn. Om voor de hand liggende reden, in Petra. En als u mij de locatie vraagt, op een meter nauwkeurig, daar waar nu die moskee staat, dat is maar een kleintje, stelt niks voor, maar waar dat moskeetje staat als bedevaartsoord, op de berg Hor, want daar is Aaron gestorven en heeft Eleazar, de nieuwe hoge priester, Eliezer, Lazarus in het Grieks, heeft daar zijn functie overgenomen als de nieuwe hoge priester. En vandaar is hij naar het volk tegemoet gegaan van de berg af. En ik denk dat de Heer Jezus, als de echte Lazarus, daar op die berg, die dit keer niet voor Jeruzalem ligt, de Olijfberg, de berg van Lazarus voor Jeruzalem, maar de berg Hor, de berg van Eleazar, Lazarus voor Petra, dat hij op die berg zich manifesteert en daar verschijnt waar eens Aaron stierf, einde van het oude verbond, waar het nieuwe verbond gedemonstreerd wordt, Eleazar, en waar hij zich aan het volk vertoont alsnog. Het is trouwens de plek waar Mohammedanen die blind zijn naartoe gaan. Nou ja, ze worden geacht daar naartoe te gaan. Want moeten ze die steen aanraken daar in het volstrekt duistere moskeetje. En dan worden ze, dat is goed voor de ogen. Dat is het eigenlijk, dan worden ze de ogen geopend. Want Aaron betekent de lichtbrenger. Maar wij verwachten toch de lichtbrenger. En wij verwachten toch dat de volgende ogen zullen opengaan en dat ze eindelijk zullen zien. Dat is dan toch de locatie. Toch? Mag niet al te moeilijk zijn. In het zicht van Petra. Ik bedoel, dus ik denk dat dat daar gebeurt. En als u mij vraagt, maar wanneer dan? Dan zeg ik, nou, we hebben twee data geprikt gekregen in Daniël. Dus als u mij vraagt, een maand later. Op de 10e van de tweede maand. En er komt dus nog, maar er komt nog wat bij. Er is ook een wet. En op het kaartje kunt u dat min of meer zien. Want ik heb het wel vermeld. Er was een gelegenheid ooit dat Israël het Pascha wilde vieren, maar niet kon. Omdat het onrein was. En toen kregen ze de instructie van als men in de eerste maand, vanaf, dat is dus officieel vanaf de 10e, bij het inhuis nemen van de paaslam, als men in de eerste maand niet het paascha kan vieren omdat men onrein is vanwege bijvoorbeeld een dood lichaam, want zo heet dat, aanraking met de dood, dan zou men alsnog nareiniging vieren in de tweede maand. En er is dus een gelegenheid geweest. Ik denk wel dat er een tekst bij staat. Meestal staat er wel een tekst bij. Bij de tiende van de tweede maand. Nummer 9, vers 11, 2 Kronieken 30. Ja. Er is dus een gelegenheid geweest waarbij het hele volk het Pascha gevierd heeft. Inderdaad, een maand later. In de tweede maand dus. En waarom is die regel daar in de wet? En waarom is dat van Gods wegen zo ingesteld? Nou ja, ik heb altijd geleerd, dit soort vreemde dingen in de Bijbel, die staan er alleen maar in omdat ze in de toekomst alsnog een vervulling zullen krijgen. En daarom wordt het vermeld. Omdat het op lange termijn ergens een betekenis heeft. Met andere woorden, wij verwachten dus eigenlijk dat er ooit nog een keer een gelegenheid is waarbij heel Israël, het volk, onrein is van de dood, maar niettemin de Pascha viert één maand later. Wanneer zou dat dan zijn? Nou ja, 30 dagen na de verschijning van het paaslam op de Olijfberg, de tiende van de eerste. Toch? Maar dan is men onrein bij die eerste gelegenheid, het eind van de 70ste week, want het is een en al dood en verderf in het hele land. Ook letterlijk bedoel ik. Dus ja, het wordt dus een maand later en ik denk dat dus dat de 1290 dagen leiden tot een maand na het einde van de 70ste week, waarbij de Heer zich alsnog openbaart en nu echt openbaart. Hè? En dat men vraagt, wie bent u? En dan zegt hij, ik ben Jozef. Want dan gooi ik weer wat door elkaar. Dan zegt hij, ik ben Jezus. En daar schrikken ze wel even van. Maar goed, dat wordt niet voor niks beschreven. Moet een keer plaatsvinden, een dag, dat gebeurt. En dan volgende gebeurtenis. Wij verwachten nog een andere gebeurtenis in datzelfde verband. Dat is, die wordt beschreven, als u mij vraagt, in Micha. Ik ben mij bewust dat die teksten ook wel heel anders worden uitgelegd soms, maar ik kan er niet allemaal op ingaan nu. Hosea, Amos, Obadja, Jona, Micha. Hoofdstuk 2. Vanaf vers 12. Waar staat, voorzeker zal ik u, o Jacob, gans verzamelen. Let op Jacob. Dat slaat dus op alle stammen van Israël. En niet maar de Joden. Micha 2 vers 12. Voorzeker zal ik u, o Jacob, gans. Gans wil ook weer zeggen, het hele volk. Verzamelen. Voorzeker zal ik Israëls overblijfsel vergaderen. Het overblijfsel van Israël. Ik zal het tezamen zetten als schapen. En dan staat er van Bosra. Dat lijkt mij een misser. Want als u mij vraagt, moet het gewoon zijn te Bosra. En Bosra is de andere naam voor Petra. Bosra is de naam van die dalketel onderaan die berg. Petra heet het tegenwoordig. Dat is een naamsverwarring, maar dat doet er nou niet toe. Bosra. En dan staat er, als een kudde in het midden van haar kooi zullen zij van mensen gonzen, deunen. Maar Bosra wordt vertaald met schaapskooi. Het is een kooi. Een dal omgeven door heuvels, dan wel bergen. Daar wordt het overblijfsel dus verzameld, staat er. Met de naam van Petra erbij. Of zei het dan dat het een andere naam is. Maar dat doet er nou niet toe. Dan staat er Peres, vertaald met de doorbreker. Voor de Grieken Persuis, maar Peres, de doorbreker. De naam van de stamvader van David, het Davidische koningshuis. U weet wel, het waren twee lijnen, Peres en Zera. Peres, de doorbreker. Maar Perseus van de Grieken is niks anders dan de Heer Jezus Christus, de Messias. Ja. Ja, een beetje ontaard in de mythologie, maar je herkent hem nog. De doorbreker zal voor hun aangezicht optrekken. Zij zullen doorbreken en door de poort gaan, namelijk door de poort uittrekken. Heb je in Petra of Bosra, heb je daar ook een poort dan? En dan zeg ik, ja, jongens en meisjes, als je er ooit van gehoord hebt van Petra, dan heb je gehoord over die poort. En veel toeristen komen nauwelijks verder, want die zijn dan doodmoe als ze er doorheen zijn. Dat is 1,5 kilometer, 1600 meter geloof ik, weet ik het. Door een ravijn met inderdaad loodrechte wanden links en rechts, soms zo dicht bij elkaar dat je ze kunt aanraken links en rechts. Niet zoveel, want ze hebben het hier en daar wat verbreed en uitgehakt, omdat ze er toch wel met jeeps doorheen willen. En met paard en wagen trouwens ook. Dat mag nog. Vroeger ook met paarden, maar dat mag niet meer. Omdat het veel te druk is tegenwoordig. Maar het is een kloof tussen de bergen door, waardoor je inderdaad vanuit Wadi Moussa, toeristenstad zal ik maar zeggen, in Petra komt. De weg die naar beneden loopt, want het is eigenlijk een watergang eigenlijk, hè, van huis uit. En daardoor uitgaan, ja, dat valt vies tegen mensen. Dan ben je de hele dag in Petra geweest en dan moet je nog naar je hotel. Dan moet je er nog uit. Dat is toch erg. Sterker nog, ik ben één keer zelfs, het was op een paard. Was met een paard, ja. Met een paard naar de Berg Hor geweest, helemaal erop. Ja, dat vult je hele dag. Niet helemaal, maar hangt er vanaf hoeveel haas je hebt. En toen weer terug van de Berg Hor naar beneden. En toen Petra, kom je heel Petra weer door. En dan door die Sik, de kloof. De Sik heet het. Door die kloof weer eruit. Want de laatste 100 meter wilde het paard niet meer. Er was niks meer mee te beginnen. Was niet meer vooruit te branden. Maar ook als je daar zelf loopt, ben je dan doodmoe, hoor. Want dat gaat toch, heb je op de heenweg niet in de gaten, maar terug is het steil omhoog. En dus dat past precies op die situatie. Optrekken, het is inderdaad zelfs letterlijk nogal omhoog. Toch? En ze zullen door dezelfde uittrekken. Waaruit? Uit dat Bosra. Dat is het hele punt. En hun koning zal voor hun aangezicht heen gaan. Maar hij heette toch Peres? Perseus? Peres? De doorbreker zal voor hun aangezicht optrekken. En later in het vers, hun koning zal voor hun aangezicht heen gaan. Wie kan dat nou wezen? Nou, dat staat erachter. Je kan het niet missen. De Heere in hun spits. Dus kunnen ze zich voorstellen, Jehovah zelf, die uittrekt uit Bosra, dat staat er toch letterlijk, dit is letterlijk, die uittrekt uit Bosra met een gelovig overblijfsel achter zich aan. En wat denkt u waar ze naartoe gaan? Ja, jongens, u weet het, als je niet oplet en zo, dan heb je er niks aan. Waar gaan ze naartoe? Naar Jeruzalem. Of wat er van over is. Naar het land. Waar ze, hoe lang ook weer, 7 maanden... bezig zouden zijn om het land te reinigen. Omdat het vol ligt met lijken. En als ze er nog liggen, dan is het niet al te lang daarna, bedoel ik, hè? Binnen een redelijk afzienbare tijd. Nou, dat is wat gaat gebeuren. Om het land te herstellen enzovoorts. En hoe lang, welke data, welke dag? Ja, hoor eens. We hebben 2 gebeurtenissen te verwachten tussen de Heer en Israël na de 70ste week van Daniel. Kort daarna in elk geval. En we hebben 2 data geprikt gekregen. 1 na 30 dagen en de andere na 75 dagen totaal. Dus nog 45 dagen. Dus ik houd het erop dat die uittocht uit Bosra onderweg naar Jeruzalem, dat begint, deze gebeurtenis dus uit Micha, tweede laatste verse, dat plaatsvindt op de, wat was het, 25ste van de derde maand. Want daar kom je dan op terecht. Hebben we die? Zalig is hij, die komt tot 1335 dagen. Dat zal best, want als je niet zalig bent, mag je heus niet mee. Waar nog bij komt, dat je eigenlijk, maar ja, misschien mag ik dat allemaal niet vertellen, maar als je Petra verlaat via de Sik, het is altijd andersom, je komt er eerst in. Maar het laatste gebouw van Petra, wat je passeert als je eruit gaat, is dat El Kashne. Dat noemen ze het schathuis. Dat zie je ook als je Petra intypt op je computer, krijg je meteen een foto daarvan, denk ik. Dan zie je vanuit die kloof, kijk je op dat gebouw in het volle zonlicht. Er is een ruimte omheen, of voor, zal ik maar zeggen, verzamelpleintje. Voor degenen die binnenkomen en degenen die weer uitgaan. Foto's maken, souvenirs. Kameel of ezel huren, of een kar tegenwoordig. Als je, ja. Maar toen maar weer. Maar dat gebouw, en dat wordt van, het wordt wel Al-Kashne genoemd, het schathuis. Maar van oudsher wordt het beschouwd als het gerechtsgebouw van Petra. Omdat het poortgebouw is van oudsher. Daar van daaruit wordt gecontroleerd wie er binnenkomt en wie eruit gaat. En dus heet het gerechtsgebouw, is het idee. Van oudsher, het is ook groot, ook van binnen zijn meerdere zalen. Allemaal uitgehaakt in de berg. Niet alleen de gevel, maar ook de ruimtes daar. Je mag er niet meer in tegenwoordig. Maar ik ben er ooit nog wel in geweest vroeger. Maar ik denk dat dat weer fungeert als gerechtsgebouw. Je komt er anders niet langs. Bovendien, de heer zei, ik zal u verzamelen in de woestijn en onder de roede doen doorgaan, één voor één. Dat wil zeggen, je wordt wel gecontroleerd. Ben je gelovig of niet? Hoor je erbij of niet bij? Zie? Ja. Ik kijk even naar Psalm 68, vers 8. Ik wist niet meer wat er stond. O God, toen gij voor het aangezicht uws volks uittoogt, toen gij daarheen trad in de woestijn te Sela. En dat is Petra. Dat is over dezelfde gebeurtenis. Dat is Psalm 68. Er zit nog veel meer achter. Ik ben het me dat bewust. Maar in de letterlijke betekenis is het dit. Zie. En wat de data betreft, nou ja, 30 dagen later, dat zei ik u al, verwacht ik de heer op de berg, hoor. En ik heb net wat genoemd, ik weet niet of u dat begrepen hebt. Als je Jeruzalem hebt, ligt oostelijk van Jeruzalem ligt een berg, de Olijfberg. De heer maakte zijn opwachting op de Olijfberg en kijkt naar het westen, van oost naar west, en ziet daar Jeruzalem en zegt het zal verwoest worden. En de rest van die dagen overnachtte hij, tot en met zijn kruisiging, op de Olijfberg. Overdag ging hij de stad, maar s'avonds weer terug, staat in Lucas 21, zat er specifiek bij. Elke avond terug op de Olijfberg, en waar overnachtte hij dan? En het antwoord is, ten huize van Maria Martha Lazarus. Lazarus, het is de berg van Lazarus, van de opstanding van Lazarus. En ze tonen je nog steeds het graf van Lazarus. Of het dat is, doet er niet toe, maar de traditie hangt eraan. Het is de berg van Lazarus. Voor die stad, de Olijfberg. En in de toekomst gaat het daar ooit verder, die geschiedenis. Maar ergens naar het zuiden heb je Petra. En voor Petra ligt een berg. Aan de andere kant. Heb je dat? Aan de andere kant. Aan de westkant van Petra ligt die berg. Dat is die berg, hoor. Die is van Eleazar. Waar Aaron stierf en Eleazar zijn klederen overnam, zijn uniform van schoolgepriester, en daarna van de berg afkwam en zich vertoonde aan het volk. En dat heeft het uitzicht op, vanuit die berg kijk je dus op Petra. En ik hoop dat u begrijpt dat dat een soort spiegelbeeld is, hè? En dat er verwantschap is tussen die steden, Jeruzalem en Petra, de hoofdstad van Israël, de hoofdstad van Esau. Maar zoals eens het eerste geboorterecht van Esau werd overgeplaatst naar Jacob, zo zal de koning komen en de hoge priester, de eerste geborene van het volk, zal komen van Esau, Edom, naar Jacob, van Petra naar Jeruzalem. De geschiedenis herhaalt zich en je zou het plaatje moeten herkennen. En daarna heet het ook, wie is het die van Edom komt met bloedbesprenkelde klederen van Bosra in Jesaja. Of in Habakkuk, is het geloof ik. God kwam van Teman, van het gebergte Paran, Sela. Staat er. Dat is daar. En als je ooit komt naar Jeruzalem en zich openbaart aan de wereld, dat begint daar, dat is vanuit die locatie daar. Zie? Nou goed. Maar dat is dus in de tweede maand. Ik wil even mijn blaadje omslaan. Dat is dus het alternatieve paasfeest. Ik denk dat ze dat dan ook vieren bij die gelegenheid. Hè? De Heer verschijnt daar en daarna hebben ze alsnog een paasviering. Ja. En die 1335 dagen... Je zou het nog... Oh ja, je zou het nog moeten vergelijken ook nog met de tiende van de achtste maand. Want dat is de parallel. En die komt in de Bijbel ook voor. Omdat in die achtste maand had Jerobeam over de tien stammen een feest naar eigen gedachten opgericht. Zoals Israël het vierde in de zevende maand. Grote Verzoendag, Loofhuttenfeest. Had hij een feest in de achtste maand. Dus die data staan ook op de kalender. In verband specifiek met de tien stammen van Israël. Die is iets moeilijker, maar niettemin zo was het. En na het einde van 1535 dagen is op de 25e van de derde. Maar dat is geen bijzondere datum. Komt verder in de Bijbel niet voor. Maar een half jaar later ben je op de 25e van de negende. En denk erom dat die datum in de Bijbel voorkomt. Nou ja, de 24e eigenlijk, de dag daarvoor. Want daar op de 24e van de negende maand vinden wij twee profetieën van Haggai op dezelfde dag. In Haggai 2 vanaf vers 11 en vanaf vers 19... En er zijn profetieën die zeggen, let op deze dag. Vanaf deze dag zal ik u zegenen. Welke dag? De dag van het leggen van het fundament van de nieuwe tempel. Het begin van het nieuwe. En dat komt aardig overeen met de uittocht uit Petra. Het begin althans van de uittocht uit Petra en het optrekken naar Jeruzalem. Om alsnog het land te bouwen. Dat is het fundament van het koninkrijk. Dat gaat nu gelegd worden. Vanaf deze dag zal ik u zegenen. Dus het is inderdaad een bijzondere datum. En de aardigheid ervan is dan ook nog dat de daaropvolgende zeven dagen zijn de dagen van het Chanukka-feest. En dat is inderdaad het feest van de herinwijding van de tempel. En dat heeft niks te maken met de gebeurtenis in Haggai, het leggen van de tempel van Ezra. Want het punt is dat die tempel eeuwen later verontreinigd is geworden door Antiochus Epiphanes. Dus een paar eeuwen later. En na drie jaar is dat allemaal weer achter de rug en heeft men de tempel gereinigd en opnieuw ingewijd. En het is wel op die datum. Waarschijnlijk heeft men ook specifiek die datum daarvoor gekozen in de tijd. Dat zal dan wel. Maar het gevolg ervan is dat het tot vandaag op de Joodse kalender staat. De 25e van de negende maand. Chanukka. Ongeveer bij ons kerstfeest. Op de 25e van de 12e maand, want wij hebben de kalender drie maanden verschoven. Dat heb ik u verteld, hè? Nou goed. Toen maar weer. Kortom, je vindt die data wel degelijk terug en inderdaad in gelijksoortige betekenis. Zo is dat. Nou ja, dan terug naar Openbaring, want ik denk dat daarmee voldoende verklaard is waarom we daar ineens een sprong maken van een half jaar. Half uur vooruit. Het is symboliek. Maar er is iets met die tijd. Dat half uur is zoek. Wat is er aan de hand? Nou, ik denk dat het een hele goede verklaring is dat het halve uur staat voor een half jaar. Er wordt een half jaar zoek gemaakt, omdat men officieel van de eerste maand maakt alsnog weer de zevende maand. En dan ben je de tussenliggende maanden kwijt. Zo gebeurt dat. Zo zijn er ook trouwens op onze kalender data die nooit geweest zijn. Ik weet niet welke uit mijn hoofd. Maar we hebben ooit een paar eeuwen terug sprong gemaakt van de... Nou, een paar eeuwen is een understatement. Maar een sprong gemaakt van de Juliaanse kalender naar de Gregoriaanse kalender. Ja, was wat uit de pas gaan lopen in verband met de seizoen en met de zon enzovoort. Door een verkeerd aantal schrikkeldagen. Dat is het eigenlijk. Toen heeft men dat gecorrigeerd en toen is men ooit... Een dag of 10, 11, 12, 13 versprongen op de kalender. Tussenliggende jaardagen zijn nooit geweest. Dat maakt rekenen met dagen over langere termijn dus erg ingewikkeld. En je vindt het nog hier en daar terug op de kalenders. In de Engelsen kennen nog steeds Old Christmas. Old Christmas. Dat is in januari. Maar dat is oude kerstfeest. Want ze hebben die dagen ertussen uit gehad. Ze zijn ineens versprongen. Toen viel sindsdien kerstfeest wat vroeger. Maar je hebt altijd orthodoxe en conservatieven die zeggen... ja, dat kan zomaar niet. Even uitrekenen hoe het zit. Dus wij vieren voortaan kerst in januari. Want dat is de datum eigenlijk. En de Russen... die zijn er nog nooit vanaf gekomen... Want, ik zal het nooit vergeten, ik was me helemaal niks bewust. Maar ik kwam begin januari of oudejaarsdag, geloof ik, aan in Eilat. En daar was alles vrolijk in kerstsfeer enzovoort. En een paar dagen later was het kerst. Want het stikt daar, dat weet u, het stikt daar van de Russen in Eilat. Ja, trouwens in Israël ook. Nou ja, Joden met een Russische achtergrond. Maar de Russen die komen graag in Eiland. Maar nog steeds is dat zo. En overal waar die Russen komen, in vakantielanden, in Egypte trouwens ook. Daar is januari, dan is het kerst. En ik geloof dat die Russen die kalender nog nooit hebben aangepast, overigens. Dus je hebt de problemen met de data. Er zitten dagen tussen die wij al lang hebben weggewerkt, eeuwen geleden. Maar het is ook niet overal gelijk gegaan. In alle landen is dat niet hetzelfde geweest. Bovendien, ja, alle landen, dat lag toen heel anders in het verleden. Het werd van de kerk uit geregeld. En sommige landen gingen niet mee, sommige bisdommen weer wel. En er is een hele grote chaos gehad. En die is eigenlijk nog nooit opgelost. Maar dat betekent dat je dus in je reeks van dagen... een race kwijt bent, omdat ja, die zijn nooit geweest. Men is gewoon overgesprongen van de een op de andere. En dat was het dan. En dat is het, denk ik. Maar daarna gaat het verhaal wel verder met een introductie van... hoe dat zit met met de Ark des Verbonds. Want daar komt het op neer. Dat heet hier dan de troon in vers 3. Maar die mag niet al te moeilijk zijn, hè. Dat is in de symboliek de Ark des Verbonds. De Engelsen noemen trouwens de Ark des Verbonds dikwijls de Mercy Seat. Daar is dat veel bekender omdat die term is blijven hangen. Waarschijnlijk via liederen, maar wij kennen dat in het Nederlands eigenlijk niet. De Mercy Seat, de genadetroon. Maar ze gebruiken het echt als aanduiding voor de Ark des Verbonds. En terecht, dat is de verklaring van de symboliek. En daar staat een altaar voor, zodat je hier een uitbeelding krijgt van hoe het nieuwe verbond inderdaad aanbreken gaat in de praktijk. Dus. En dat er sprake is van een troon. Daarom wordt dat woord gebruikt. Het gaat om de openbaring van het koningschap van Christus. En nadat de kwestie met Israël fundamenteel geregeld is, en hier ook beschreven, Israël herstelt in de positie van... koninklijk priesterlijk volk, aangesteld ook om het woord van God te prediken aan alle volkeren. Wordt hier aangekondigd, ja, maar nou gaat het wel gebeuren. Het is niet alleen maar de prediking uit hoofdstuk 7. Het is ook die oordelen uit hoofdstuk 8 en wat er verder volgt, uiteraard. Want die gebeden veroorzaken, als ik het zo mag zeggen, stemmen, donderslagen, bliksem en aardbeving. Het idee is dat al die dingen, stemmen, donderslagen, bliksem en aardbeving, geacht worden, ook verder in de Bijbel, uitdrukkingen te zijn van activiteit van God. En je kan ook meteen zeggen van spreken van God, want als God wat doet, dan heet dat altijd spreken. En wat dus volgt is dat hij in zijn toorn zal spreken en in zijn grimmigheid hen zal verschrikken. Met de woorden dus uit Psalm 2. Maar daarover hebben wij het volgende keer. Want dit is weer, het is weer de hoogste tijd. Dan heb ik een hele avond gevuld over het stilzwijgen van een half uur. Wilt u dat even noteren? Ja? Arme ezel, ja. Ja. Ja, die ezels die leiden wat af daarom. Maar goed, we hebben het er nog over. Wij zullen de Heer danken. Vader in de hemel, wij zeggen u dank dat wij reeds nu u kennen als de koning der koningen en de Heer der heren. Dat we u nu reeds kennen als degene die hel en dood heeft overwonnen en die een nieuwe schepping tot stand gebracht hebt. We danken u dat wij daartoe mogen behoren. En als eerstelingen van dat te openbare koninkrijk reeds nu mogen wandelen in gemeenschap met u en mogen naderen tot uw troon om te knielen voor hem die op de troon is en om onze levens over te dragen en te onderwerpen aan u. Wij danken u daarom, Vader, dat we als uw kinderen door dit leven mogen gaan. En dat u ons openbaart de verborgene dingen. Ons leiden wilt in heel de waarheid, opdat wij u zouden kennen en onze hoop en verwachting zouden stellen op de vervulling van al hetgeen de profeten gesproken hebben. We danken u daarom dat u ons daarmee uitteelt boven de dagelijkse omstandigheden, boven de duisternis en verwarring van deze zondige, verderfelijke wereld en ons zicht geeft op de heerlijkheid van onze heiland zelf. We danken u daarom dat we daarna mogen uitzien. De verschijning der heerlijkheid van onze grote God en zaligmaker. En daarmee ook de verlossing van ons lichaam. Om voor altijd met u te zijn en te delen in die heerlijkheid die wij niet verdiend hebben, maar die voortkomt uit de rijkdom en kracht van uw genade. Wees u ons dan nabij met die kracht, opdat we mogen wandelen in en uit die kracht en mogen wandelen waardig Gode en waardig de roeping waarmee u ons geroepen hebt. Amen.